Broeders en zusters, de vorige keer waren wij terecht in de laatste versen van 1 Korinthe 9, waar de apostel Paulus spreekt over het feit dat het er niet om gaat slechts dat wij ons kwalificeren en terechtkomen in de startopstelling, hoewel dat in de Formule 1 heel belangrijk kan wezen. Maar het gaat erom dat de loopbaan gelopen wordt, de renbaan, de race in wat populair Nederlands. Niettemin, de apostel spreekt uitgebreid over het verschijnsel dat wij als gelovigen, als rechtvaardigen, geacht worden te leven uit geloof, zoals hij dat op andere plaatsen noemt. En in de praktijk heet het hier om te lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. En wel met de volledige inzet, want dat is waar het hier over gaat. Ik vestig uw aandacht op dat de brief, en eigenlijk alle brieven geschreven zijn, weliswaar niet altijd over, maar in ieder geval wel altijd aan gelovigen, zodat het niet zoveel zin meer heeft om uiteen te zetten dat een mens door geloof gerechtvaardigd wordt. Maar het is wel zinvol om uiteen te zetten dat degene die gerechtvaardigd is, vervolgens zou leven uit geloof en terecht is gekomen, niet alleen in een startopstelling, maar inderdaad in een race, in een wedloop, of hoe dat maar genoemd mag worden. Een loopbaan namelijk, want zo heet het hier, het strijden om prijs, dan wel, men is terecht gekomen in een strijd. Kampen heet het hier. Dat schrijven we met een kleine letter in dit verband, maar voor de gelegenheid vind ik een hoofdletter ook goed. Maar men zou lopen, niet als op het onzekere, men zou kampen, niet als de lucht slaande, zegt 1 Korinthe 9, vers 26. Dezezelfde gedachtegang van het lopen van de loopbaan, die vinden we inderdaad op nogal wat andere plaatsen. In het bijzonder neem ik het dan eerst mee naar Galaten hoofdstuk 5. En terwijl we het opzoeken, zeg ik maar wat over de Galaten brief. De brief van deze Galaten immers handelt over de gelovige die geacht wordt te leven onder het nieuwe verbond. Ik ben me bewust dat de term als zodanig in de brief niet voorkomt. Maar zo'n belangrijke term is het nou ook weer niet. Er zijn andere uitdrukkingen voor die duidelijk ook weergeven wat de aard is van het nieuwe verbond. Waar het om gaat namelijk is dat men als gelovige niet is toegetreden tot het judaïsme of tot het Joodse volk. Dat men niet geplaatst is onder het oude verbond, maar integendeel, de verlossing houdt juist in dat men verlost is van de wet en dus verlost is van het oude verbond, zodat men absoluut niet daaronder zou leven vervolgens. Dat is kennelijk wat de Galatiërs voor een belangrijk deel wel deden. Hoe dat nou kwam, dat doet maar weinig ter zake. Maar het zal duidelijk zijn dat de apostel dus in deze brief spreekt over het praktische leven van de gelovigen. En in het bijzonder dat dat niet zou zijn onder de juk der dienstbaarheid der wet, met een uitdrukking min of meer uit Galaten 5 vers 1. Maar dat men inderdaad zou staan in de vrijheid om bij Galaten 5 vers 1 te blijven. En niet alleen zou men staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, maar men zou in die vrijheid ook inderdaad wandelen. Want wij zijn nou eenmaal tot vrijheid geroepen. Dat is de uitdrukking uit vers 13, die ik graag noem naast vers 1. Sta dan in de vrijheid, want gij zijt tot vrijheid geroepen. Men zou die vrijheid echter niet gebruiken tot een oorzaak voor het vlees, maar om elkander door de liefde te dienen. Want dat is het belangrijkste kenmerk van het leven van de gelovigen. Wij zijn namelijk geroepen om elkander te dienen, om bij te dragen aan, om bij te dragen aan de gemeenschap van de gelovigen en de eenheid van de gemeente. En wij zouden ons benaastigen om die eenheid ook in de praktijk te bevorderen. Een eenheid, een gemeenschap die overigens tot stand is gekomen door het nieuwe verbond. Die term staat er dan ook niet, maar er staat een andere aanduiding voor het nieuwe verbond. Eén die ook wat veelzeggender is, namelijk door de band des vredes. Het verbond des vredes dus uit Efeze. Leuk, hè? Efeze. Ja. Goed. Maar hierin gelaten wordt gesproken inderdaad over dat lopen. Er staat in vers 7 van Galaten 5. Nou, in vers 6 staat: want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar het geloof. Door de liefde werkende. Daar hebben jullie dingen al veel bij elkaar. Wij zouden leven uit geloof en we zouden de vrijheid die wij in dat geloof hebben gebruiken niet tot oorzaak voor het vlees, vers 13, maar om elkander te dienen door de liefde. En in vers 6 staat dus gewoon geloof door de liefde werkende. Dat heeft kracht, rechtskracht, wetskracht, kracht van wet wellicht, maar kracht is het nieuwe verbond uiteraard. Het heeft rechtskracht voor God. Waarna staat in vers 7, gij liept wel. Dat was ooit zo. Want anders had men zich niet gekwalificeerd en had men geen deel gekregen aan de startopstelling, denk ik wel eens. Dan moet je toch een beetje goed mee kunnen komen, anders dan red je het niet, hè? Word je niet gekwalificeerd. Maar gij liept wel en dan staat er in vers 7, wie heeft u verhinderd de waarheid gehoorzaam te zijn? Dat woordje niet, dat sla ik meestal bij het lezen maar even over. Want het is eigenlijk, het is altijd een heel gedoe met ontkenningen, dubbele ontkenningen en wat al niet. Maar de gedachte is gewoon, wie heeft u verhinderd de waarheid gehoorzaam te zijn? Wie heeft u tegengehouden? Dat wil zeggen, er was sprake van een goed begin bij deze Galatiërs. Men liep dus goed, met hetzelfde woord voor lopen, namelijk snel lopen, hard lopen, want dat is het. Men was de loopbaan goed begonnen, maar men was kennelijk halverwege afgehaakt of had het opgegeven of was verdwaald, de verkeerde bocht omgegaan, iets dergelijks in elk geval. En men was een andere loopbaan gaan lopen, namelijk niet die van het nieuwe verbond door het geloof, door de liefde werkende, maar uiteraard die van het oude verbond, die van de wet. En in plaats van dat men wandelde door de geest, met de uitdrukking uit vers 16, wandelde men kennelijk door het vlees. Waarna de apostel zegt dat je op die manier niet de kroon verwerft. Daar hebben we het vorige keer over gehad, hè, en over soepgroenten en dat soort dingen meer. Over die verderfelijke kroon, weet u nog, uit 1 Korinthe 10. Maar hier in Galaten 5 staat vervolgens in vers 18, maar indien gij door de geest geleid wordt. Nou, wat word je dan? Hand opgelaten. Als je door de geest geleid wordt, wat word je dan? Een zoon. Maar dat staat in Romeinen 6. Zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. En hier staat, waar was het ook weer? Vers 18. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. En dan komt er nog meer hoor, want er staat de werken des vleeses, en dat vloeit voort uit de wet, die zijn openbaar. Die zal ik u niet lezen als ze openbaar zijn, dat is dan ook niet meer nodig, denk ik wel eens. En dan gaat de zin verder in vers 21. Gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, en die dus uit het vlees leven, of de werken des vleeses produceren, die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Zodat u maar weer ziet dat de gedachtegang dezelfde is als die van Romeinen hoofdstuk 8. Zei ik 6 net zojuist. Dat moet 8 zijn. Maar goed. Romeinen hoofdstuk 8. Dus waar staat zoveel als door de geest Gods geleid worden zijn zonen Gods. En uit de rest van het schriftgedeelte blijkt dat het niet over het heden gaat, maar over de toekomst. Dat wil zeggen, wie nu door de geest Gods geleid wordt, zal in de toekomst, bij de verlossing van het lichaam staat er namelijk bij, tot zoon worden gesteld en zal dus erven, want zoonschap heeft alles van doen met het erfrecht. Het heeft trouwens nergens anders mee van doen dan met het erfrecht, hè? Als men tot zoon wordt gesteld, betekent het gewoon dat men de erfenis in bezit krijgt. En hier staat, men zal door de geest geleid worden, dan is men namelijk niet onder de wet en dan volbrengt men wellicht ook deze werken des vleeses niet. Er staat er niet met zoveel woorden bij, maar op andere plaatsen wel. Waar men onder de wet leeft, wandelt men naar de begeerlijkheden des vleeses. Dat kan nou helemaal niet anders. En het resultaat van het vlees is nou eenmaal overspel, hoerderij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgedrijven, eigen vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Als ik mijn best doe, dan denk ik, is het allemaal hetzelfde. Nee, als we begrijpen waar het over gaat, komt het toch op één en hetzelfde beginsel neer. Het komt altijd terecht bij de hoogmoed van de mens, namelijk. Maar het staat op andere plaats expliciet in de schrift, dus ik hoef het nou verder ook niet toe te lichten. Maar daarvan staat dat die zulke dingen doen en die dus naar het vlees leven, werkende vleesjes produceren, die zullen het koninkrijk gods niet beërven. En denk eraan dat Romeinen 8, waaruit ik nu wat vrij citeer, Romeinen 8 spreekt over dat wij tevoren verordineerd zijn om tot zonen te worden aangesteld. En als dat zo is, wel nu, dan zijn wij dus erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Dat is het idee. Wij zouden namelijk met hem zijn koninkrijk erven. Iets wat we in 1 Korinthe 6, geloof ik, ook al zijn tegengekomen. En 7, nou 6 in elk geval. Namelijk waar staat dat wij de wereld zullen oordelen en zelfs de engelen zullen oordelen. Het heeft alles van doen met onze aanstelling tot zonen en dus onze erfenis in de toekomst. En dat is waar het hier ook over gaat. Degenen die zulke dingen doen, beërven het koninkrijk niet. Want die hebben de verkeerde loopbaan gelopen. Maar als men de goede loopbaan loopt, dan komt men terecht bij vers 22, waar staat, want de vrucht des geestes tegenover de werken van het vlees uit vers 19. De vrucht, dat is wat anders dan werken. Vrucht wordt maar zo openbaar, hè? Het is niet helemaal het tegenovergestelde van werken of zo, maar het werkt, het gaat toch anders, hè? Vrucht wordt vanzelf, komt vanzelf, zolang het leven maar gevoed wordt, zal ik maar zeggen, brengt het vanzelf op natuurlijke wijze vrucht voort. En de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. En als ik goed mijn best doe, dan blijken al die dingen inderdaad hetzelfde te zijn. Hè? Het is allemaal, komt allemaal voort uit liefde. Op sommige plaatsen staat er trouwens niet meer dan dat. Wordt vrucht van de geest genoemd en dan wordt het niet anders genoemd dan liefde. Zoals bijvoorbeeld hiervoor al in vers 13. En van zulke die de vrucht des geestes voortbrengen, daarvan staat, tegen de zodanigen is de wet niet. Die zijn namelijk niet onder de wet. Integendeel. Daar waar wij uit de geest wandelen, spreekt de wet niet tegen ons, heeft de wet geen boodschap wij voor ons, bedoel ik, en hebben wij ook geen boodschap aan de wet, om het dan eens in een idiomatische uitdrukking te zeggen. Dat is waar het om gaat, want die van Christus zijn, vers 24, en dat is kennelijk hier een praktische aangelegenheid, diegenen die in de praktijk van hun leven van Christus zijn, hebben het vlees gekruist. Dat wil zeggen, die willen met het vlees niet te maken hebben, en dus ook met de wet niet, met de bewegingen en begeerlijkheden, dat wil zeggen die begeerlijkheden des vleeses, die nou eenmaal de bewegingen, namelijk de motieven, want dat is het, zijn van het handelen van de natuurlijke mens. En bewegingen en begeerlijkheden is gewoon één en hetzelfde. De gedachte is dat de mens bewogen wordt, in actie komt door de begeerte die nou eenmaal in de natuurlijke mens heerst. Maar goed, er zijn zoveel schriftplaatsen die het zeggen, dus daar ga ik nu ook verder maar niet op in. Maar het gaat maar om de algemene gedachte dat men niet zou leven onder de wet en dus niet zou wandelen in het vlees, maar dat men zou leven onder het nieuwe verbond, zou wandelen dus door de geest, want het nieuwe verbond is nu eenmaal bediening des geestes, dat men staan zou in de vrijheid enzovoort, en dat men die vruchten van de geest zou voortbrengen. Beter is natuurlijk te zeggen dat de geest zijn vrucht in ons, door ons, zou voortbrengen, maar wij zouden ons daarvoor ter beschikking stellen. En dat is precies wat de apostel Paulus in 1 Korinthe 9 uiteenzette, waar hij zei, ik onthoud mij in alles en ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid enzovoort. Dat wil zeggen dat hij zijn lichaam ter beschikking stelt van de geest of van Christus of van het nieuwe verbond of hoe dat maar heten mag. En met Romeinen 12 dan nog eens een keertje. Dat hij zijn lichaam gesteld heeft tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. Want dat was de bedoeling. Het zal duidelijk zijn dat wij die door de geest leven hebben ontvangen, met de uitdrukking uit Galaten 5 vers 25... dat wij ook door de geest zouden wandelen. Want dat staat daar, hè? Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Waar het volgt dat leven hier de betekenis heeft van dat men leven heeft ontvangen, tot leven gekomen. Indien we door de geest leven hebben ontvangen, laat ons dan ook zo verder gaan op die weg en laat ons door de geest wandelen. Het is de samenvatting feitelijk van de vragen en antwoorden die gegeven worden aan het begin van Galaten hoofdstuk 3. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Enzovoort. Hè? Waarbij het inderdaad het idee is dat als men door geloof is wedergeboren, zou men vervolgens ook door geloof of uit geloof leven. Of als we door de geest zijn wedergeboren, laten we door de geest wandelen. De volgende loopbaan dus. Hè? Indien wij door de geest aan de startopstelling of deel hebben gekregen aan de startopstelling, laat ons dan ook door de geest de loopbaan lopen die ons is voorgesteld, is het idee ook hier in deze Galatenbrief. Ik laat het daar maar bij en ik neem u mee vervolgens naar Filippenzen 2. Filippenzen hoofdstuk 2. Waar het om volstrekt dezelfde dingen gaat. Waar de apostel namelijk de Filippenzen oproept om door de geest te leven. Vanwege die gemeenschap des geestes uit Filippenzen 2 vers 1. En die dan de enige vertroosting is in Christus. En troost is nou eenmaal een van de kenmerken van het nieuwe verbond. Daar wordt het woord nou eenmaal voor gebruikt. Ik ga op de term verder maar niet in, maar het is nou eenmaal zo. De trooster, zoals vermeld in het Oude Testament, is immers niemand anders dan de middelaar van het nieuwe verbond. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, dat gaat uiteraard om precies hetzelfde, indien er enige gemeenschap is des geestes. Het gaat over precies dezelfde dingen. Het gaat om de werking van de geest, gaat om liefde, gaat om eenheid, om gemeenschap enzovoort. Waarna gesproken wordt over innerlijke bewegingen, maar dat zijn niet de beweging der begeerlijkheden uiteraard, maar de bewegingen van de geesten, of van Christus in ons. Indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn. En ontferming is ook een van de termen ter aanduiding van het nieuwe verbond. Ontferming, rugama enzovoort. Hè. Zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn. Maar dat had net zo goed met de woorden uit Efeze 4 kunnen staan. Dat gij u moogt benaastigen om de geestelijke eenheid te bewaren. Dat gij moogt eensgezind zijn. Dat is gewoon iets korter gezegd. Dezelfde liefde hebbende, gaat over gemeenschap. Van één gemoed zijnde, gemeenschap dus, en van één gevoelen zijnde. En dat gaat allemaal om de werking van de geest, de vrucht van de geest onder het nieuwe verbond. En dan vers 3, doe geen ding door twisting of ijdele eer. Maar dat is de werking van het oude verbond uiteraard, hè, twisting of ijdele eer. Woorden van die strekking hebben ze juist afgeraffeld uit Galaten 5. Goed. Maar door ootmoedigheid, door nederigheid namelijk, achter de een de ander uitnemender dan zichzelf, want de werking van het vlees is in de eerste plaats die van hoogmoed, zoals ik net al even buiten de orde vermeldde, maar niettemin is dat zo. Hè? Kenmerkend voor de gelovige is dus niet zijn hoogmoed, maar juist zijn nederigheid. En dan een ieder zie niet op het zijne, of niet slechts op het zijne, maar een ieder zie ook op hetgeen der andere is, enzovoort. Waarna de Heer Jezus ons tot voorbeeld gesteld wordt, die immers zijn godheid, zijn hemelse positie aflegde en zichzelf heeft geledigd, de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, de gedaante van een mens heeft aangenomen en gelovig dan wel gehoorzaam is geworden, zelfs tot de dood, ja, de dood des kruises. En op die woorden ga ik verder niet in. Ik veronderstel ze algemeen bekend. Maar ze worden hier naar voren gebracht niet om nou eens een aardig verhaal te vertellen over wie de Heer Jezus is. Hoewel dat soms bijzonder nuttig kan zijn. Maar het gaat er juist om dat juist hierin, in deze vernedering, de Heer Jezus ons tot voorbeeld zou zijn. Daarom wordt het hier gezegd. En in dat verband ook. De hele Filippenzenbrief is een bijzonder praktisch gerichte brief, waarin de apostel de gelovigen oproept om toch vooral zich dienend op te stellen. Daar komt het ongeveer op neer. En in dat verband wordt inderdaad de Heer Jezus tot voorbeeld gesteld. Zoals hij dat ook op andere plaatsen doet. Maar van de Heer wordt dan gezegd dat God hem ook uitermate heeft verhoogd in vers 9. En heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Opdat dezezelfde Jezus over allen zou oordelen, want de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Dat is de strekking van vers 10. ziet u misschien niet in één keer, maar als u het echt vergelijkt met Jesaja 45 en 42, waaraan het ontleend is, zult u zien dat deze uitspraak over dat alle knie zich voor hem zal buigen, zowel dat wat in de hemel als wat op de aarde, als wat onder de aarde is, dat een uitspraak is die ontleend is aan Jesaja 45 en 42, waar gezegd wordt dat de Heer Jezus, de Messias dus, inderdaad allen zal oordelen. Zowel degenen die in de hemel zijn, als die op de aarde zijn, als die onder de aarde zijn. Lees dat maar eens na. En dat zeg ik met opzet er even bij, voor de goede orde. Opdat u niet denkt dat hier staat dat uiteindelijk alles wat in de hemel en op de aarde en onder de aarde is, behouden zal worden. Want dat is niet wat het schriftgedeelte in Jesaja 45 zegt. Integendeel, want daar staat uitdrukkelijk bij, ik geloof in Jesaja 41 of 42 tot 5 keer toe achter elkaar, dat de zondaar, de goddeloze, niet meer zal zijn. En op een heleboel manieren staat het, maar staat 5 keer achter elkaar. Als gevolg van dat de Heer zelf die goddeloze zal oordelen. Maar goed, dat even terzijde. Want waar het in dit schriftgedeelte natuurlijk om gaat, is dat degene die zich uitermate heeft laten vernederen, vervolgens door God ook uitermate verhoogd werd en heeft de allerhoogste positie gekregen die je maar denken kunt. Wat nu als wij zijn voorbeeld navolgen, want daartoe worden wij hier opgeroepen. Makkelijk genoeg, dan zullen wij delen in die positie en in die heerlijkheid. Wij zouden immers, net als Christus, weer Romeinen 8, tot zonen gesteld worden, opdat hij de eerstgeborene zou zijn, te midden van vele eerstgeborenen. Nou, broederen, te midden van vele mede-erfgenamen. Want wij zijn gekomen tot de gemeente van eerstgeborenen. Dat gaat dus inderdaad om het loon, de kroon dus, die wij in de toekomst zouden ontvangen, voor zover wij navolgers geweest zijn van Christus. Goed. En dan staat hier ook, alzo dan, vers 12, alzo dan mijn geliefden, gelijk gij te alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet alleen in mijn aanwezigheid, maar ook in mijn afwezigheid, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Je kunt rustig vertalen met bewerkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het gaat hier, en dat blijkt uit het verband, niet om wedergeboorte als zodanig, niet om de kwalificatie voor de startopstelling, maar het gaat om het eindresultaat van het lopen van de loopbaan uiteraard. En het eindresultaat van de loopbaan van de Heer Jezus was zijn uiterste verhoging. En zijn kwalificatie voor de startopstelling was zijn uiterste vernedering. Nou ja, niet zijn uiterste, maar zijn vernedering. Zijn menswording namelijk. En daar begon zijn loopbaan, bij zijn menswording. Daarna liep hij zijn loopbaan en die ging dus nog verder de vernedering in. Dat was het dan. Maar dat heeft geleid tot zijn bekroning inderdaad. En dus tot zijn aanstelling tot zoon, tot zijn erfenis. Het heeft geleid tot dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde, zoals hij zelf zei aan het eind van Matthäus evangelie. Lijkt me duidelijk genoeg. Dus wij zouden onze zaligheid bewerken met vrezen en beven, waarbij die zaligheid uiteraard dus niet is onze wedergeboorte als zodanig. Het gaat erom wat er verder volgt. Het is namelijk niet de zaligheid van naar de geest, of geestelijke zaligheid, zoals dat wellicht genoemd mag worden. Maar het gaat om zaligheid van de ziel. Het gaat niet om wedergeboorte als zodanig, maar het gaat om onze aanstelling tot zoon, ons loon in de toekomst. En dat heet ook zaligheid. Al wat wij uit genade van God ontvangen, wordt nou eenmaal met zaligheid aangeduid. En dat geldt dus niet alleen voor onze wedergeboorte, onze zaligheid naar de geest. Het geldt ook voor het loon wat we eventueel zullen ontvangen. Het heeft te maken met zaligheid der ziel. Dat komt een vaste Bijbelse uitdrukking, komt een keer of vier voor. Maar de term zaligheid is net zo goed van toepassing op de verlossing van ons lichaam. De zaligheid van het lichaam, dus wij krijgen namelijk een nieuw lichaam. Een hemels lichaam. Ja, een heerlijk lichaam zeggen sommigen, maar dat staat nog te bezien. Hè? Want naakstaan in een hemels lichaam, of dat heerlijkheid is, dat hangt er vanaf van welke kant het bekeken wordt, denk ik dan maar. Hè? Maar goed. Laat ik me even buiten beschouwing verder. Maar werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven? Dat is het lopen om die kroon te verkrijgen waar we vorige keer over gesproken hebben. Dat blijkt ook wel, want de apostel zegt dan, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. De geest, God zelf namelijk, of Christus zelf, zo u wilt, zou immers in ons werken, zal zijn vrucht in onze levens voortbrengen. En daarom staat er in vers 14, doet dus alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. En ik zeg altijd, murmureren is dat werkwoord wat Israël zo goed kon vervoegen in de woestijn. Maar daarop komen wij terecht in 1 Korinthe 10. Dus daar zijn we min of meer aan toe. Waar het niet dat ik nu nog even stilstond bij het laatste deel van 1 Korinthe 9. Zodat je ziet dat dezelfde gedachtegang gevolgd wordt. En dat de situatie van ons als gelovigen vergeleken wordt met de situatie van Israël. Weliswaar verlost uit de slavernij van Egypte, maar nog niet in het beloofde land. Nou ja, het volk zal er naartoe gebracht worden. Nou en? De vraag is, in welke mate de individuele Israëliet daar in de praktijk aan deel zou hebben? Daar hebben we het dus nog over. Doet alle dingen zonder murmureren, zodat wij niet in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid zouden vallen als Israël. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt, want dat is dan het resultaat, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht. Wat is het krom en verdraaide geslacht? Een beetje strikvraag natuurlijk, maar het is in het algemeen natuurlijk de wereld, maar in het bijzonder zouden wij voldoende bijbelkennis moeten hebben om daarin meteen het volk te herkennen dat zo goed kon murmureren. Krom en verdraaid heeft alles van doen met het leven onder de wet. En als men al niet krom en verdraaid is, wordt men het wel onder de wet. En wij zouden leven onder het nieuwe verbond der genade. En wij zouden rechte paden maken voor onze voeten. Dus niks kroms en verdraaids aan. Maar nou zit ik ineens in Hebreeën 12. Daar moet ik nog naartoe, dus hebben we dat vast gehad. Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk, in het midden van een krom en verdraaid geslacht. En waarom onberispelijk en oprecht en onstraffelijk? Omdat wij schijnen als lichten in de wereld. Staat hier. Daar is niks mee mis. Sommigen denken dat ik in de problemen kom als ik zo'n vers tegenkom. Want die denken dat ik zeg dat we niet het evangelie zouden prediken in de wereld of iets dergelijks. Dan heb je het nooit helemaal goed begrepen. En dan zeg ik het dus nog eens een keer. De eerste verantwoordelijkheid van de gemeente is inderdaad niet de prediking van het evangelie in de wereld. Maar de functie van de gemeente als zodanig is wel degelijk die van gelovig overblijfsel. En dus van pilaar en vastigheid der waarheid. En voor zover iemand die in de wereld leeft licht zou ontvangen, zou je dat licht ontvangen van ons, namelijk van gelovigen. En wij zouden dus wel degelijk als lichten schijnen in de wereld. Dat wil niet zeggen dat dat onze belangrijkste verantwoordelijkheid is. Voor mij noem je het een bijproduct, een bijverschijnsel. Lijkt me trouwens een mooi woord in dit verband. Een bijschijnsel. Lekt wat licht uit naar buiten. Dat is ook inderdaad zo. Dat is ook inderdaad de bedoeling. Niettemin staat er niet dat wij ons erop zouden richten om het evangelie te prediken. Wij zouden ons erop richten om onze eigen zaligheid te bewerken met vrezen en beven. En dus alles te doen zonder murmureren en tegenspreken wat de Heer zelf in ons legt, in ons hart legt. Want hij werkt beide het willen en het werken. En waar wij zo wandelen, zullen wij zijn lichten in de wereld. Dat staat hier ook gewoon zo. En dan vers 16, voorhoudende het woord des levens. Sommigen lezen vers 15 en 16 slechts achter elkaar. In het bijzonder dan het laatste deel van vers 15 en dan vers 16. En zeggen dan dat het de bedoeling is dat wij de wereld het woord des levens voorhouden. We zullen niet ontkennen dat dat ongetwijfeld bij gelegenheid de bedoeling is. Maar ik geloof niet dat het dit betekent. Ik geloof dat het betekent dat wij onszelf zouden voorhouden het woord des levens. En waar wij onszelf het woord des levens voorhouden, daar zullen wij lichten zijn in de wereld. Maar meer nog, daar zullen wij onze zaligheid der zielen, daar zullen wij onze zaligheid inderdaad bewerken en zullen wij loon ontvangen. En terwijl wij de loopbaan lopen, hebben wij dus het woord des levens voor ons. Ik kom dat straks tegen in Hebreeën 12, waarvan de Heer Jezus gezegd wordt dat hij het woord des levens voor zich hield. Nou ja, dat staat er niet letterlijk. Er staat dat hem vreugde was voorgesteld en dat zijn aandacht daarnaar uitging, dat hij zich daarop richtte. De kroon namelijk, de onverderfelijke kroon uit 1 Korinthe 9. En om de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij zijn loopbaan gelopen. Maar de vreugde was hem voorgesteld door het woord Gods. En dus door het woord des levens. De beloften Gods die aan hem gedaan zijn. Wat betekent het anders dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft, of dat hij gehoorzaam is geworden tot de dood? Ja, de dood des kruises. Dat wil zeggen dat hij inderdaad zijn verwachting gesteld heeft op het woord wat God gesproken had, waaraan hij gehoorzaamde. Dat wil zeggen, waarin hij geloofde. En hij wandelde, om niet te zeggen liep, dus door of uit geloof. En het resultaat staat erbij in Hebreeën 12. Hij is inderdaad inmiddels gezeten aan de rechterhand Gods. En hij heeft dus die kroon ontvangen. Zijn loopbaan is bekroond geworden. Precies zoals het hier feitelijk al eerder gezegd was in vers 9 en 10. Maar ook wij zouden onszelf voorhouden dit woord des levens. Waarna de apostel zegt dat waar wij, want we doen net alsof we Filippenzen zijn, waar wij onszelf dit woord des levens voorhouden, is dat vervolgens tot roem, tot eer van de apostel Paulus, die ons immers hiertoe heeft opgeroepen. En daarna spreekt hij dus over zijn eigen loopbaan, want hij zegt, voorhouden het woord des levens, mij tot roem, tegen, of tot, of in, tegen de dag van Christus. En de dag van Christus is gewoon de aanduiding van onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat heb ik ook al vaker gezegd, meen ik, hè. Dag is gewoon oordeel. Een dag van Christus, het oordeel van Christus. Wanneer hij ons beoordelen zal en ons eventueel loon zal geven. Dus inderdaad, de apostel zegt, als jullie dat nou doen, dan is dat mij tot roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, nog te vergeefs gearbeid. En u wordt geacht deze uitdrukkingen te herkennen, omdat we ze min of meer besproken hebben, naar aanleiding van 1 Korinthe 9, waar de apostel zei, ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. Hij zag ook op de kroon die hem gegeven zou worden, een onvergankelijke kroon, enzovoort. Hij zag op dat hij zal geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Maar ja goed, 1 Korinthe 4 hebben we natuurlijk, 1 Korinthe 3 en 1 Korinthe 4 hebben we natuurlijk al uitgebreid besproken. Hij wilde immers zelf het evangelie mededeelachtig worden, deel hebben aan deze dingen van het nieuwe verbond. En dus hij wilde ook zelf beloond worden. En dat haalt hij ook verder aan in de rest van deze pericoop. Ik laat het daar maar bij, het moet maar duidelijk genoeg zijn. En ik blader even om naar Filippenzen 3, waar de apostel in het eerste deel van Filippenzen 3 dan toch in elk geval uitgebreid zegt wat dat betekent, dat een ieder die om prijs strijdt zich onthoudt in alles. Dat was vers 25 van 1 Korinthe 9. Ik heb gezegd, onthouden is hetzelfde als houden is vasthouden, weet u wel. En onthouden wil zeggen loslaten. En dus zich beperken in de praktijk, maar wat loslaten. En dat is wat de apostel in Filippenzen 3 uiteenzet, waar hij zelf zegt dat hij niet alleen dingen heeft losgelaten, maar heeft dingen zelfs, zegt hij, schade en drek geacht om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heer, enzovoorts. In vers 8 was dat. En wat hij losgelaten heeft, bestond bepaald niet, of zeker niet slechts, uit zonden van het vlees, om zo te zeggen. Maar wat hij losliet, dat was dat hij was besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, dat in Hebreeër was uit de Hebreeën, dat hij naar de wet de Farizeeër was, en dus zwaar orthodox. Hè? En dan naar de ijver en vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk, enzovoorts. En ik weet niet of u het merkt, maar de dingen die hij daar dus noemt, in vers 5 en 6, zijn in beginsel alle godsdienstige aangelegenheden. De dingen waarvan hij zegt, ik heb ze schade en drek geacht, zijn inderdaad religieus van aard. Niettemin, hij liet ze los. En juist die dingen meldt hij. Dat is niet het vlees als zodanig, niet het zondige vlees als zodanig, maar het is zelfs het godsdienstige vlees. Religieus vlees, bestaat dat ook? Jazeker, maar niettemin zegt hij, zegt ik heb die dingen in onwetendheid. Ja, door mijn ongelovigheid, zegt hij er meteen bij hoor. Ik heb het onwetend gedaan in mijn ongelovigheid. Hij noemt het wel degelijk ongeloof. Maar daarom was het wel religieus of godsdienstig in de gebruikelijke betekenis van de term. Maar juist dat moest hij loslaten. Nou, want zegt hij, de bedoeling is dat ik, als ik voor hem sta, dat ik niet heb mijn eigen rechtvaardigheid, vers 9, uit de wet namelijk, maar dat ik heb de rechtvaardigheid die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Dat is vers 9 van Filippenzen 3. En als hij dan beschrijft hoe zijn leven eruit ziet, in het algemeen, in een paar woorden, dan zegt hij in vers 11 van Filippenzen 3, of ik enigszins, in enige zin, in zeker opzicht, mogen komen tot de wederopstanding der doden. Dan weet ik wel, sommigen zeggen dan meteen, er staat toch een ander woord. Dan zeg ik, nou, het staat niet een ander woord, er staat alleen nog meer dan dit woord. Natuurlijk, er staat letterlijk de uitopstanding uit de doden. Dat wil zeggen dat het voorzetsel herhaald wordt, waarmee met grotere nadruk gezegd wordt waar het om gaat. Het is niet wat nieuws. Maar iets ouds wordt met groter nadruk gezegd. Namelijk, het gaat erom dat de gelovigen van nu, en dus Paulus in het bijzonder, dat hij nu al zou leven in nieuwheid des levens. Uit de doden. En met grote nadruk uit. Vandaar de uitopstanding uit de doden. Dus gewoon dubbel uit. En de herhaling van zo'n woord vindt plaats om het te benadrukken. Moeilijker is het niet. En waar het dus om gaat, is dat er weliswaar sommigen deel hebben aan de opstanding uit de doden, omdat ze wedergeboren zijn. Dat wil zeggen, ze zijn levend gemaakt met Christus. Maar de grote nadruk op dat uit wil zeggen, of suggereert op zijn minst, dat er heel wat zijn die weliswaar nieuw leven hebben ontvangen. En dus voor God levend zijn officieel, te midden van al die, te midden van al die natuurlijke mensen, zondaren gewoon, zal ik maar zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat men ook inderdaad als kind van God leeft en dat men dat leven dus ook daadwerkelijk praktiseert. En wat de apostel zegt, is dat hij dat leven graag wil praktiseren. Dat het maar niet weer een kwestie is van de startopstelling, maar inderdaad het lopen van die loopbaan. En daarvan zegt hij, het kan alleen maar dit betekenen, zoals uit het volgende vers blijkt, niet dat ik het alreede gekregen heb. Voor degenen die denken dat dit heeft over een lichamelijke opstanding, dan moet ik zeggen dat dat natuurlijk niet kan. Want dan hoeft hij niet te zeggen, niet dat ik het alreede gekregen heb. Hij was nog niet eens dood, laat staan opgestaan. Lichamelijk. Dus dat kan niet. Daar kan het niet op slaan. Hè? Niet dat ik het alreede gekregen heb. Het kan dus ook niet slaan op de wedergeboorte als zodanig, want daar had hij wel deel aan. En als het niet gaat om leven, in de zin van levend worden, naar de geest om wedergeboorte. En als het niet gaat om een lichamelijke opstanding, kan het alleen om maar gaan over dat wat daartussen ligt. Moeilijker is het ook niet. Kan alleen maar gaan over het praktische leven, het praktisch lopen van de loopbaan die hem in het bijzonder is voorgesteld. En hij tracht dat voor de volle 100% te doen. Maar daarna zegt hij, niet dat ik het alreede gekregen heb of alreede volmaakt ben, maar ik jag ernaar. Uiteraard. En dat zou hij ook blijven doen, zolang hij in het vlees is. Daar heeft hij trouwens ook over gehad, al in hoofdstuk 1. Dus dat is feitelijk ook geen nieuws. Hij zegt, ik ben er nog niet, ik loop ook die loopbaan nog, en dus jaag ik ernaar of ik het ook grijpen mocht, want daartoe ben ik van Christus Jezus ook gegrepen. En dan zegt hij weer hetzelfde. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Dat wil zeggen, hij zegt, niet dat ik nou voor de volle 100% beantwoord aan Gods eis, maar niettemin, ik strek mij daarmee uit. Niet dat ik nou met volle 100% inzet loop, maar ik doe toch mijn best. Zoveel mogelijk. En dus zegt hij, maar ik doe maar één ding. En dat doe mag je weglaten, dus dan wordt de zin wat sterker in vers 14. Maar één ding. Namelijk, vergetende hetgeen achter is. Dat is wat de Heer Jezus trouwens al gezegd had over deze loopbaan. Die zei, wie, hoe staat er ook weer, die ploegt of iets dergelijks. Die is onbekwaam als hij achterom kijkt. Als je ploegt moet je vooruit kijken, je moet recht naar voren trekken. Hè? Waarna de Heer zegt, en wie achterom kijkt, is onbekwaam tot het Koninkrijk Gods. Althans om daar deel aan te hebben, om daarin te dienen, of wellicht om het te erven. Men zou het verleden moeten vergeten. Had je maar een slecht geheugen, hè? Mag het. Vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is. Dat is maar één ding uiteraard. Ik hoop dat u dat begrijpt. En mij uitstrekkende naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, in de betekenis van doel uiteraard, het doelwit, jaag ik naar het wit, namelijk tot de prijs der roeping Gods die van boven is. Want het gaat om een hemelse roeping, waarmee niet alleen Paulus, maar alle gelovigen geroepen zijn. En ze zouden wandelen in overeenstemming met die roeping. En dat is uiteraard gewoon weer de aanstelling tot zonen. En de apostel voltooit het verhaal hier door te spreken over nog een zaligheid. Maar dat is alleen in de toekomst. Hebben jullie het nog? De eerste zaligheid is die van Filippenzen 1. Namelijk, God is in ons een goed werk begonnen. Vers 6 bijvoorbeeld. Filippenzen 1 vers 6. God is aan ons en in ons een goed werk begonnen. Hij zou dat goede werk ook voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Dan heb je die dag weer. Onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Zoals later vermeld in 2 vers 16. Want de gedachte is dat wat God begonnen is aan ons is, heeft te maken met de geest. De wedergeboorte als zodanig. Het vervolg daarop heeft van doen met de zaligheid der ziel. De praktische wandel dus. En het resultaat, het derde punt en de voltooiing van het werk van Christus aan ons en in ons, is uiteraard de verandering van het lichaam. Ik wijs u trouwens nog even op Filippenzen 2 vers 12. Ik ben er namelijk eerst even wat snel overheen gegaan. 2 vers 12, waar staat, werkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven. Waarom staat er niet gewoon, werkt uw zaligheid met vrezen en beven? Er staat namelijk, werkt de zaligheid van uw zelf. Niet maar uw zaligheid, de zaligheid van uw zelf. Wat is ons zelf? Ons ego, zeggen we dan. Maar het is gewoon een Nederlands woord voor ons eigen. Maar mag je niet meer zeggen, want dat klinkt te plat, maar niettemin, dat is het. Werkt de zaligheid van uw eigen. Maar uw eigen, uw ego, is gewoon uw ziel. Uzelf. Wat is de mens? Die wat heeft hij, wat is hij? Een ziel. Maar die heeft een geest, die heeft een lichaam, maar die is een ziel. Zijn eigen is een ziel. Zijn praktische leven. Dat is wat een mens is. Zijn praktische leven. Niet dat heeft hij, dat is hij. En hier staat dus inderdaad, werkt u zelf zalig, hè? Hier staat dus inderdaad de zaligheid van uw ziel. Alleen, dat is de uitdrukking die letterlijk op andere plaatsen gebruikt wordt. Hier staat een andere uitdrukking voor. De zaligheid van uzelf. Een andere plaats staat, de zaligheid van uw wandel. Maar het is precies hetzelfde. Zodat je met me ziet, de zaligheid naar de geest heeft van doen met wedergeboorte als zodanig. De zaligheid van de ziel of van uzelf is de zaligheid van uw wandel. Een wandel, een praktisch leven, het lopen van een loopbaan tot eer van God. Waarin God verheerlijkt wordt en waarin de geest zijn werk doet. En de voltooiing van het verhaal vindt u inderdaad in Filippenzen 3 vers Nou ja, vanaf vers 18 min of meer. Waar gesproken wordt over degene die anders wandelen. En dat heeft met die ziel te maken, dat is immers wandel. Velen wandelen anders, enzovoorts. Maar hun einde is het verderf, vers 19. Waarbij einde ook gewoon betekent doel. Welker einde is het verderf, welke God is de buik en welke heerlijkheid is in hun schande? Er is dus geen heerlijkheid. Wij richten ons op heerlijkheid. En de natuurlijke mens niet. De welke aardse dingen bedenken. Want dat is schandelijk, aardse dingen bedenken. En let op dat het gaat over gelovige mensen overigens. Hè? En dan vers 20, maar onze wandel is in de hemelen. Waaruit of op grond waarvan zou je eigenlijk moeten vertalen. Want uit betekent ook gewoon op grond van. Ook in het Nederlands. Onze wandel is in de hemelen, op grond waarvan wij ook de zaligmaker verwachten, die uiteraard komt om iets zalig te maken, anders zou je geen zaligmaker heten. Waarna de vraag is, wat komt hij dan zalig maken? Ons lichaam, dat is vers 21. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, enzovoorts. Zodat gesproken wordt respectievelijk over zaligheid van de geest, zaligheid van de ziel en zaligheid van het lichaam. Het eerste is verleden, het laatste is toekomst. Maar daartussenin heeft het van doen met onze tegenwoordige wandel. En dus het lopen van de loopbaan. Nou goed, dat is wat de apostel zei, dat hij zelf een loopbaan loopt. En zijn bediening is erop gericht dat ook anderen die loopbaan zouden lopen. Dat was vers 16. Opdat ik niet tevergeefs heb gelopen. In mijn eigen loopbaan is dus de gedachtegang. Daar komt de man op terug in 2 Timotheus 4. Wordt beschouwd als de laatste brief van de apostel Paulus. Althans voor zover wij die in de Bijbel hebben. 2 Timotheus 4, waar de apostel zijn eigen wandel ten voorbeeld stelt, in het bijzonder aan Timotheus uiteraard. Waar hij zegt in vers 6, want ik word nu tot een drankoffer geofferd, moeilijke uitdrukking, maar ik ga hem toch niet toelichten. En namelijk de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Sommigen denken dan dat het betekent de tijd dat ik ga sterven is aanstaande. Dat zou kunnen, ik blijf het een eigenaardige uitdrukking dan toch vinden. Eerlijk gezegd vind ik hem niet zo fraai, maar wie ben ik om dat te beoordelen? Maar ik geloof niet dat hij dat betekent. Maar goed, lees maar even mee. De tijd mijner ontbinding is aanstaande, tweede helft van vers 6, 2 Timotheus 4. Ik heb de goede strijd, daar heb je die kamp uit 1 Korinthe 9... Ik heb de goede strijd gestreden. Let op, goede strijd. Want denk nou niet dat als je maar strijdt, dan is het wel goed. Nee, men zou de goede strijd strijden, dan is het goed. Hè? Hetzelfde geldt voor het lijden, zoals het in het voorgaande vers staat, vers 5. Maar gij wees wakker in alles, leidt verdrukkingen. Dus sommigen denken dan dat als je nou maar verdrukkingen leidt, dan is het wel goed. Sommigen komen tot de conclusie dat ze toch wel weinig verdrukkingen lijden. Dus doen ze zichzelf nog eens wat aan. Dan lijden ze verdrukkingen. En dan worden ze daarvoor misschien beloond in de toekomst. Maar zo zit het uiteraard niet. Hè? Paulus schrijft op een andere plek. Nee, Petrus is het. Die schrijft dat niet iemand lijden als een kwaaddoener. Of als een moordenaar. Of als iemand die zich met de zaken van een ander bemoeit. In één adem. Men zou lijden om Christus wil. En dat is wat anders. Hè? De goede strijd is de strijd des geloofs. Dat lijkt me duidelijk. Hè? Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. En de goede strijd en de goede loopbaan bestaat uit leven uit geloof. En dat staat er dus zonder beeldspraak vervolgens achter. Want ik heb de goede strijd gestreden is min of meer beeldspraak. Ik heb de loop geëindigd is 100% beeldspraak. En ik heb het geloof behouden is gewoon klare taal. Want de bedoeling is dat men van begin tot eind zou lopen en dus gewoon zou leven uit geloof, uit vertrouwen op de Heer. En niet vertrouwen in zichzelf of iets dergelijks. Gewoon vertrouwen op God, Gods woord, Gods beloften en Gods werk in ons. Dus een goede strijd, dat was die kamp uit 1 Korinthe 9. Ik heb de loop geëindigd, dat is dus zijn loopbaan die hem voorgesteld was. En hij zegt, ik heb het geloof behouden, want het gaat om een loopbaan des geloofs. En daarvan zegt hij dan, voorts, dat wil zeggen in het vervolg, hierna, is mij weggelegd, is voor mij weggelegd en wordt dus voor mij bewaard. Een onvergankelijke erfenis in de hemel, zei Petrus. En Paulus zegt hier gewoon, voorts is mij weggelegd, de kroon der rechtvaardigheid. Want de apostel heeft immers de rechtvaardigheid of de gerechtigheid gediend in zijn loopbaan. Dat was zijn loopbaan, met woorden uit Romeinen 6. We zouden onze leden stellen tot dienstknechten der gerechtigheid. Dus ontvangt men daarvoor de kroon der gerechtigheid of kroon der rechtvaardigheid. Welke de Heere mij zal geven, of welke mij de Heere de rechtvaardige rechten. In die dag, dat is dus de dag van Christus, in die dag geven zal. En niet alleen aan mij, zegt hij, maar ook aan allen die zijn verschijning lief gehad hebben. En zijn verschijning lief hebben, ik heb al zo vaak gezegd, lief hebben in de Bijbel is een hoogst praktisch begrip. Men zou het het beste vervangen eventueel door het begrip dienen, want dat is de consequentie ervan. En dat is maar waar het om gaat. Hè. Hij heeft de verschijning van de Heer gediend. Hij heeft de Heer voor ogen gehad en heeft de Heer gediend en zal door de Heer beloond worden. En hij niet alleen, maar allen die de verschijning van de Heer hebben lief gehad, enzovoort. En voor degenen die denken dat dit de laatste woorden zijn ongeveer van de apostel Paulus, alvorens hij zou sterven, moet ik u zeggen dat je dan toch de rest van deze brief zou moeten vergeten, want daar vertelt de apostel dat hij nog een heleboel van plan is. En je kan toch moeilijk in één adem ongeveer zeggen dat je denkt dat binnenkort je zullen overlijden en tegelijkertijd nog allerlei plannen maken en helaas zelfs nog zijn reismantel bezorgen en zelfs zijn boeken, in zonderheid de oude boeken, de perkamenten vind ik altijd heel mooi enzovoorts. Dat is in vers 13 enzovoorts. En het betekent dus dat de man van plan is binnenkort weer op reis te gaan, zodat de ontbinding kennelijk niet is de ontbinding van zijn lichaam, maar zijn ontbinding uit zijn banden. En wat waren de banden van Paulus? Dat is duidelijk, hè? Geen cassettes, nee. Maar de gevangenis gewoon. Dus hij verwacht binnen afzienbare tijd uit de gevangenis verlost te zullen worden. Dat staat trouwens in vers 18. In vers 17 eerst al, want hij zegt, ben al een keer voor geweest en het ziet er goed uit. Op grond daarvan verwacht hij dus een spoedige vrijlating. En in vers 18, de Heere zal mij verlossen van alle boos werk. Slaat kennelijk ook op zijn vrijlating. En de Heere zal mij bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Nou, aan dat hemelse koninkrijk had de apostel Paulus al lang deel. Daar hoefde hij niet voor bewaard te worden of zo. Bovendien, als je er één keer aan deel hebt, dan kun je het toch niet kwijtraken. Hoezo zal men bewaard worden? Maar het betekent dus gewoon dat de apostel bewaard zou worden om nog een poosje dat koninkrijk te dienen. En moeilijker is het niet, hè? Nou. Goed, maar dat gaat dus om de loopbaan, hè? De goede strijd, de loop, het geloof. Dat is waar het om gaat. Leven uit geloof dus. De rechtvaardige zou uit het geloof leven. Dat is de hele gedachte. En die vinden we dan ook inderdaad terug in Hebreeën hoofdstuk 12. De apostel is daar ineens erg breedvoerig geworden. Want we vinden daar ineens hoofdstuk 11, Hebreeën 11, een heel hoofdstuk wat bijna in zijn geheel als functie heeft om de waarheid die zojuist naar voren gebracht werd te illustreren. U kent het verhaal langzamerhand, hoop ik. De gedachte is, wij leven niet onder de wet, dus ons is niet dwingend wat opgelegd. En op het moment dat dus gezegd wordt dat wij zouden leven onder het nieuwe verbond en wij vragen hoe ziet dat eruit, vragen wij eigenlijk, nou wat wordt ons dan opgelegd? Maar ons wordt niks opgelegd, zo wordt het dus niet gedaan. Wat dus wel gedaan wordt, hier in Hebreeën 11, is dat ons voorbeelden gegeven worden die wij zouden navolgen. In vrijheid en uit eigen persoonlijke keuze uiteraard. Want de gedachte is die van de tweede helft van Hebreeën 10, dat wij met vrijmoedigheid onze lichamen zouden stellen tot een levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Maar het heet hier dat wij met vrijmoedigheid zouden ingaan in het heiligdom. Om wat te doen? Nou ja, om onze lichamen te stellen tot een levend, Goden welbehagelijk offer. Dat is waar het over gaat. Naar voorbeeld van de Oud-Testamentische eredienst, met name die van de Grote Verzoendag. Nou goed, wij zouden met vrijmoedigheid ingaan. We zouden toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. Vers 22 zit ik inmiddels ongeveer. Wij zouden de onwankelbare belijdenis der hoop, toekomstverwachting, kroon, zoonschap, vasthouden. Vers 23, want die het beloofd heeft is getrouw. Vers 25, wij zouden onze onderlinge bijeenkomst, of hoe het maar heten mag, niet nalaten. Nee, integendeel, wij zouden met vrijmoedigheid ingaan. Op een vers en levende weg. Wij zouden, dat was vers 19, wij zouden toegaan met een waarachtig hart, vers 22. Wij zouden de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, vers 23. En we zouden dus die onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Vers 25. Nou. Want staat er, als we dat wel nalaten en dus niet ingaan in het heiligdom en dus niet onze lichaam bestellen tot een levend heilig Goden welbehagelijk offer, dienen we erop verdacht te zijn dat de Heer een oordeel zal brengen over al ons hout, hooi en stro. Uit 1 Korinthe 3, dus daar hebben we al over gesproken. Maar daar gaat het hier over. Maar wij zouden toegaan met een waarachtig hart, onze lichamen stellen tot levend, heilig, welbehagelijk offer. Dat wil zeggen, wij zouden ons beschikbaar stellen voor de dienst aan de Heer. En dan hebben wij niet een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstander zal verslinden, vers 27. Maar dan verwachten wij een beter en blijvend goed in de hemel, vers 34. En voor goed lezen men erfgoed. Wetende dat gij hebt in uzelf een beter en blijvend goed in de hemelen, werp dan dus, vers 35, uw vrijmoedigheid om in te gaan en om uw lichaam te offeren. Werp dus uw vrijmoedigheid voor die onderlinge bijeenkomst uit vers 25 niet weg. Want waar wij met vrijmoedigheid ingaan en onze lichamen ter beschikking stellen aan de Heer zelf, daar verwachten wij een grote vergelding des loons. Vers 35. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Want gij hebt lijdzaamheid van nodig. Men zou immers doorleiden tot heerlijkheid komen. Gij hebt lijdzaamheid van nodig, opdat gij de wil van God gedaan hebbende, zonder murmureren en tegenspreken, want het is God die in uw werk bij het willen en het werken. Opdat gij de wil van God gedaan hebbende, zal ik nog eens Romeinen 12 citeren. Stel uw lichamen tot een levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Opdat gij veranderd mocht worden in uw denken. En opdat gij mocht proeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zij. En wat staat hier? Opdat gij de wil van God gedaan hebbende. Dus het is precies dezelfde volgorde dus. Het staat hier veel uitgebreider dan in Romeinen 12. Dat is dezelfde gedachte. Opdat gij de wil van God gedaan hebbende de beloftenis moogt wegdragen. Bent u er nog? Een beter en blijvend goed in de hemel, grote vergelding des loons, een beloftenis wegdragen. Dat wil zeggen, die belofte zou in ons vervuld worden. Dat staat hier nadat in Hebreeën gesproken is inderdaad over betere beloftenissen. De betere beloftenissen van het nieuwe verbond. En ik weet niet of ik dat hier wel eens gezegd heb, maar moet dan maar weer. Onder het oude verbond zijn beloften gedaan, waaraan wij Deel hebben gekregen inmiddels aan de vervulling daarvan namelijk sinds wij tot geloof gekomen zijn. Dat heb je toch, hè? Want het Oude Testament, wat was er beloofd in het Oude Testament? Het Nieuwe. Ja, dat moet. Hè? Dat is een vraag voor de oefening, want die is natuurlijk makkelijk te beantwoorden. Wat was onder het Oude Verbond beloofd? Een Nieuw Verbond. Wat was beloofd aan Abraham? Hij zou erfgenaam de wereld zijn, dan gaat het zelfs heel snel. Maar wat was aan Abraham beloofd? Nieuw leven. Opstanding uit de dood. God, hij geloofde immers in een God die de doden opwekt, die roept de dingen die niet zijn alsof zijn waren. Die tegen hoop op hoop geloofd heeft dat God nieuw leven zou voorbrengen uit hemzelf die al verstorven was en uit zijn vrouw die al verstorven was. Want dat heet verstorven voor de gelegenheid. Dat is waar hij in geloofde. Maar wij geloven in de Heer en wij hebben deel aan dat leven, aan het opstandingsleven. Met andere woorden, de beloften die in het Oude Testament gedaan zijn, zijn inmiddels aan ons vervuld. Men leest Galaten 3, staat er heel uitgebreid. Maar zoals onder het Oude Verbond beloften gedaan zijn, zo zijn onder het Nieuwe Verbond ook beloften gedaan, sindsdien. En als je ze achter elkaar legt, is het heel gemakkelijk. Onder het Oude Verbond was beloofd dat men op grond van geloof macht zou ontvangen om kinderen Gods genaamd te worden. Hoe vindt u die? Men zou kind van God genaamd worden. Zie hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Want dat was de belofte vanuit het Oude Testament. Aangehaald in Johannes 1 en in Johannes 3. Maar nu we kinderen God zijn, levend onder het Nieuwe Verbond, zijn er ons betere beloften gedaan. Want wat is in ons beloofd? Men leest gewoon verder in 1 Johannes 3. Wij zouden kinderen Gods genaamd worden en inmiddels zijn we dat, staat daar. Maar nu gaat het weer verder en welke beloften zijn er dan aan de kinderen Gods gedaan? Dat ze zonen God zouden worden. Onder het Oude Verbond was beloofd dat men kind van God zou worden op grond van geloof. Aan de kinderen Gods onder het Nieuwe Verbond is beloofd dat ze zonen God zouden worden op grond van geloof. Precies hetzelfde. Men zou op grond van geloof wedergeboren worden. Maar als men wedergeboren is, zal men uit geloof leven, opdat men zoon van God zou worden en dus zou hebben een beter en blijvend goed. Hoezo beter en beter goed? In de hemelen staat erachter. Maar dat is aan Abraham nooit beloofd, hoor. Aan geen enkele oud-testamentische gelovige is dat beloofd. In ieder geval niet zwart op witte voor Mozes en Elia maak ik een uitzondering. Maar in het algemeen was beloofd een goed, een erfgoed op aarde. Een nieuwe aarde wellicht, maar niet te minder aarde. Maar hier staat een beter en blijvend goed, zo beter, wel in de hemelen. Zoals in het volgende hoofdstuk gesproken wordt over een beter vaderland, namelijk de hemel. Of het hemelse vaderland. Dus een beter en blijvend goed in de hemel, een grote vergelding des loons, vers 35 van Hebreeën 10. Opdat gij de beloftenis, maar dat is kennelijk de nieuwtestamentische beloftenis, moogt wegdragen. Namelijk niet kindschap, maar zoonschap. En dan staat er, want, en er wordt geciteerd uit Habakkuk, hoezo geen gemeentelijke waarheid in Habakkuk? Want daar staat, nog een zeer weinig en hij die te komen staat zal komen en niet vertoeven. Hij zou namelijk eerst wel vertoeven en dat is kenmerkend voor onze bedeling. Nagevraagd aan Petrus, 2 Petrus 3 met name. Maar hij zal komen en niet vertoeven meer, dus vers 37 van Hebreeën 10 en dan. Maar de rechtvaardige, dat wil zeggen terwijl de Heer vertoeft te komen, betrekkelijk clichématige uitdrukking. Terwijl dat zo is, zal de rechtvaardige, en er zijn u en ik op grond van geloof, zal de rechtvaardige uit het geloof leven in de praktijk. En zo staat het dan in Habakkuk 2. En er staat, en zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in zijn ziel geen behagen. Heb je dat? God zegt, mijn ziel heeft geen behagen in iemand die zich onttrekt. Want de bedoeling is dat de rechtvaardige de wil van God, de welbehagelijke wil van God zou kennen. Romeinen 12, en we kwamen hem hier ook zojuist tegen. Maar de Heer zegt, als iemand zich onttrekt aan het leven uit geloof, heeft mijn ziel in hem geen behagen. De aardigheid is dat hij niet zegt gewoon, ik heb in hem geen behagen, maar hij zegt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Dat betekent dat de Heer geen behagen heeft in het leven en dus in de ziel van iemand die zich aan zijn dienst onttrekt. En even voor ziel wandel invullen, voor alle duidelijkheid. God heeft geen behagen in de levenswandel van iemand die zich aan hem en aan het geloof onttrekt. Kortom, God heeft geen behagen in iemand die niet leeft of wandelt uit geloof. Dat is duidelijk, hè? Maar het gaat over de ziel. Wel, God zegt, mijn ziel heeft dus aan hem en zijn ziel dus geen behagen. Met andere woorden, de Heer zegt, mijn wandel, dat wat ik doe of laat, maar in het algemeen dat wat ik doe, heeft geen behagen in wat degene doet die zich onttrekt. Zodat het een zeer praktische uitspraak is, wat hier eigenlijk gewoon staat, maar op een andere plaats staat het uitgebreider en expliciet, is dat de Heer in de praktijk echt niet omkijkt naar de gelovige die weigert om uit geloof te leven en dus de gelovige die hem niet wil dienen. Of die niet wandelt of leeft onder het nieuwe verbond. Maar eventueel onder het oude of uit de begeerlijkheden des vlees of hoe het maar heten mag. Zei de Heer ook, trouwens ook, die zei gewoon, wie mij verloochent, ik zal hem verloochenen. Dat gaat niet over eeuwig behoud of niet. Dat gaat gewoon over praktische levenswandel. Als een gelovige de Heer verloochent in de praktijk van zijn leven, zoals Petrus het deed, die een gelovige was, maar die bij gelegenheid de Heer verloochende, zo was het toch, ontkende en zei, ik ken die mens niet. Dat was niet waar. Maar goed, hij wandelde in ieder geval daar op dat moment niet uit. Wel nu, waar wij zo leven en in de praktijk de Heer niet willen kennen, heb je Filippenzen nog in gedachten? Het gaat om hem te kennen. Waar wij de Heer niet willen kennen in ons praktische leven, wil hij ons niet kennen. In zijn praktische leven. Waar wij de Heer niet dienen, zal hij ons niet dienen. Waar wij de Heer niet dienen, zal hij ons geen hulp geven te bekwamen zijn. Hulp waarbij dan? Bij onze goddeloze wandel of vleeselijke wandel. Dat meen je toch niet? Hij geeft het niet. Dus waar wij hem verloochenen, zal hij ook ons verloochenen. Achter die uitspraak trouwens staat, waar wij hem ontrouw zijn, wel, hij blijft ons getrouw. En dat gaat over de lange termijn, trouwens altijd over de lange termijn, dat gaat over onze zaligheid als zodanig. In de hemel komen we wel, dat is daar niet van afhankelijk. Is niet van een praktische levenswandel afhankelijk. Of we loon krijgen in de toekomst is er wel van afhankelijk. En of de Heer nu voor ons zorgt en ons zegent, ons geeft wat wij nodig hebben enzovoorts. Dat is zeker afhankelijk van of wij de Heer geven wat hij vindt dat hij nodig heeft. Ons lichaam, onze levens dus. En dat is wat hier uiteengezet wordt. Daarom staat er ook, zo iemand zich onttrekt aan dat leven uit geloof. Mijn ziel heeft in hem geen behagen. En dan vers 39. Maar wij zijn niet of behoren niet tot. Wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderve. Dat is dat verderf van vers 27. Schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs. Het vuur over het hout, hooi en stro. Wij behoren niet tot degene die zich onttrekken ten verderve, maar wij zijn van degene die met vrijmoedigheid ingaan in het heiligdom. Wij zijn van degene die onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Wij zijn van degene die toegaan met een waarachtig hart. Wij zijn degene die onze lichamen stellen tot een levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Wij zijn degene die onze leden stellen tot wapenen der gerechtigheid. Dus wij zijn van degene die geloven, dat wil zeggen leven uit geloof, zoals het al stond in het voorgaande vers, vers 38. Wij zijn degene die geloven tot de zaligheid van onszelf. Maar nu staat er tot behouding, ander woord voor zaligheid, der ziel, ander woord van voor onszelf. of onze wandel eventueel. Dat het over wandel gaat mogen blijken uit wat nu volgt, want er volgt een heel hoofdstuk met illustraties, oud-testamentisch, over het algemeen bijbelse illustraties, sommige ook zijn helemaal niet meer bijbels, onttrekken zich aan de bijbelse geschiedenis, maar niettemin zijn illustraties van hoe het leven uit geloof er zo ongeveer zou uitzien. Dat wordt hier geïllustreerd en nadat zoveel gelovigen uit het Oude Testament ons ten voorbeeld gesteld zijn, wordt ons inderdaad de Heer Jezus ten voorbeeld gesteld in zijn loopbaan. Dat is echter niet meer hoofdstuk 11, maar hoofdstuk 12 en daarover hebben wij het weer na de pauze. Wij waren bij Hebreeën 10 en daarna Hebreeën 11. In Hebreeën 10 wordt dus de conclusie getrokken uit al het voorgaande van de Hebreeënbrief. Was al eens eerder gedaan, maar dat geeft nou niet. Maar in de tweede helft van Hebreeën 10 worden wij opgeroepen om te naderen tot de hoge priester, om onszelf te offeren onder het nieuwe verbond aan deze hoge priester, om zo te zeggen, om met vrijmoedigheid dus in te gaan in het heiligdom. Kortom, om te leven als rechtvaardigen uit het geloof. En wij zouden ons daaraan niet onttrekken. Waarna meteen gezegd wordt in de eerste verse van Hebreeën 11, wat geloof eigenlijk is. Sommigen zeggen het is een definitie van geloof. Eigenlijk is het dat niet. Het is meer een beschrijving van de werking van het geloof en vooral waartoe het leidt. In Hebreeën 11 vers 1. Het geloof namelijk is een vaste grond der dingen die men hoopt. En eveneens een vaste grond, dit keer vertaald met bewijs. Ja, het is weer een ander woord en je moet er toch wat voor invullen. Maar bewijs is ook vaste grond hoor. He? Het gaat gewoon om synoniemen. Het is een bewijs of vaste grond der zaken die men niet ziet. Dat is niet zozeer de definitie van geloof. En ik hoop niet dat ik u een definitie hoef te geven van een definitie. Dat maakt het allemaal weer ingewikkeld. Maar de gedachte is gewoon, dit is niet de beschrijving van wat geloof is, maar hoe het werkt. Geloof is de vaste grond. Ik heb eens iemand horen zeggen of zien schrijven. De Bijbel definieert nooit. Dus er is nergens voor nodig. De Bijbel gebruikt gewoon woorden. En uit het gebruik leer je de betekenis wel verstaan. En definities horen in een taal helemaal niet thuis. Het zijn geen taalkundige aangelegenheden. Definities horen thuis in de zogenaamde exacte wetenschappen. Maar niet in de taalwetenschappen. Dat is een groot misverstand. Bestaat dus niet, hè, definities. Maar goed, waar het over gaat is hoe het geloof werkt. Wat men ermee moet, hoe het werkt. Geloof namelijk is de basis, het fundament, de vaste grond, de garantie, hoe het maar heet, mag bewijs van mijn part, voor de zaken die men niet ziet, voor onzienlijke dingen. Maar vergis u niet, de gedachte is dingen die er wel zijn, die ook gezien zullen worden, maar die wij ondanks dat nu niet zien. Dat wil zeggen die wij nu nog niet zien. En het woordje nog staat er niet tussen, maar het wordt geïmpliceerd. En voor degene die dat niet van me wil aannemen, zeg ik dan meteen, nou, het staat bij een van de voorbeelden in ieder geval wel, namelijk in vers 7, want daar staat, door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak, vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden, een bevreesd geworden zijnde, of gewoon gelovig zijnde, zich daaraan onderwerpend, daar rekening mee houdend, want dat is vrees eigenlijk, heeft hij de ark toebereid. Leuk gezegd, 120 jaar met de hele familie bouwen aan een boot in je achtertuin. Dat heet gewoon de ark toebereiden. Hè? Suiker en smaak toevoegen, denk ik wel eens als die uitdrukking lees, maar ik neem het niet kwalijk. Hè? Maar goed, waar het om ging, hij was vermaand van dingen die nog niet gezien werden. Dat is waar het om gaat. Maar ze zouden wel komen. En Noach rekende daarmee en het kwam ook inderdaad. Dat is het idee, hè? Nu terug naar vers 1. Geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt voor de toekomst, dus die men verwacht voor de toekomst. En voor de oplettende lezer is de volgende zin dan toch meteen duidelijk. Namelijk, en het geloof is een bewijs der zaken die men niet ziet. Zal men ze dan ooit zien? Ja, in de toekomst. Zet die twee zinnen maar onder elkaar, dan weet je het. Hopen is dus hetzelfde als niet zien. Maar aangezien het gaat om de toekomst, toekomstverwachting, via dat woord hoop, gaat het dus om dingen die men nog niet ziet. En het idee is dat God gesproken heeft over toekomstige dingen die wij zullen zien, sterker nog, waaraan wij deel zullen hebben, want dat is ook de betekenis van het woord zien, ook in het Nederlands en anders in het Engels. Je weet wat je daar gaat doen, hè? To see the doctor, zeg ik altijd, hè? To see the doctor. Dan kun je naar de dokter kijken. Net niet door een verrekijker. De gedachte is dat je hem bezoekt en zelfs dat je met je billen bloot moet. Of iets dergelijks in ieder geval. Kortom, daar is inderdaad sprake van gemeenschap. Dat klinkt een beetje ongelukkig, als ik het zo zeg. Excuus. Maar ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Het Engelse zin is hetzelfde als het Bijbelse begrip zien. Namelijk, het is veel meer dan zien. Het is gemeenschap oefenen. Dat is wat het is. Dus de dingen die men nog niet ziet, zal men in de toekomst wel zien. Dat zijn de dingen die wij hopen en waaraan wij dus deel zullen hebben. Op grond van wat? Wat is de vaste grond van die toekomstige dingen? Wel, geloof. En dat is wat het vers zegt. En dat is dus niet een definitie van wat geloof is, maar het is een beschrijving van hoe het werkt of waar het toe leidt. Wat het doel ervan is. Want leven uit geloof, van een paar versen eerder, moet leiden tot die erfenis, de vergelding des loons, het beter en blijvend goed in de hemel, wat wij zullen ontvangen in de toekomst, hoewel we het nu nog niet zien. Nou, het wordt nog toegelicht in vers 3. Door het geloof verstaan wij dat de wereld, of eigenlijk de eeuwen, dat de eeuwen door het woord Gods zijn toebereid. En wat de apostel daarmee bedoelt is niet dat door het woord Gods de schepping gemaakt is, geschapen is of zoiets. Maar wat hij er wel mee bedoelt, zegt hij erachter. Namelijk, alzo, dat betekent dus zoveel als, ik bedoel dit, alzo, dat de dingen die men ziet, want de eeuwen kan men zien kennelijk. Nou ja, men kan ze in elk geval waarnemen, men kan erin leven. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. Waarbij het idee is dat de dingen die gezien worden toch allemaal een onzinnelijke oorzaak of oorsprong hebben. En heel de inrichting van onze wereld, en ik zeg inrichting van de wereld en ik bedoel dus gewoon de eeuwen, want dat is wat het is. Dat is de gang van zaken in de kosmos, in de wereld. Heel de gang van zaken in de wereld vindt zijn oorsprong in onzinnelijke dingen. Hetzij door de woorden Gods, het zij zelfs door onzienlijke aionen, en ik bedoel dus gewoon overheden en machten en eventueel geestelijke boosheden, maar in ieder geval onzienlijke dingen. Want die zijn de oorzaak van de gang van zaken in deze zienlijke wereld. En waar dat zo is, zouden wij dus nu ons geloof stellen op onzienlijke dingen, op dat wat God gesproken heeft, op dat we in de toekomst inderdaad zouden zien. En terwijl ik dit zeg, denk ik ineens, misschien ben ik wel Romeinen 8 weer aan het bespreken. U weet toch, want we zijn in hopen zalig geworden. Maar de hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want als hoop gezien wordt, hoe zou men het ook hopen? En als we het niet zien, verwachten wij het met lijdzaamheid. Waarna de vraag is, wie heeft de Hebreeënbrief geschreven? Maar dat is even terzijde natuurlijk. Hè? Nou. Dus door het geloof weten wij ook dat zichtbare dingen zijn voortgekomen en nog steeds voortkomen uit onzienlijke dingen. Daar ligt de oorzaak van de zienlijke wereld enzovoorts. En de toekomstige wereld vindt zijn oorzaak, oorsprong in het woord Gods. Laten wij dan in het woord Gods geloven en daaruit leven om aan die toekomst, die hoop, zalige hoop, deel te hebben. Dat is de gedachte. Waarbij Petrus nog zegt, ja, levende hoop. Een onvergankelijke, onverderfelijke, onverwelkelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Die zie je nog niet, maar God heeft gezegd. En zoals altijd, wat God gesproken heeft, zal ooit worden gerealiseerd en zal ooit geopenbaard of gemanifesteerd worden. Men zal het zien. Nou. Waarna vervolgens de voorbeelden komen, door het geloof heeft Abel, door het geloof heeft Henoch, door het geloof heeft Noach, door het geloof heeft Abraham en Abraham en Abraham en Sarah enzovoorts. U kent het verhaal hopelijk. En er wordt gesproken over de voorbeelden die zij in hun leven gegeven hebben, waarbij zij vertrouwden op het woord Gods en daardoor ook deel kregen aan de zegeningen Gods. Althans, dat geldt voor de eerste reeks. De laatste reeks van voorbeelden uit Hebreeën 11... zijn voorbeelden van mensen die vertrouwd hebben op het woord Gods, en ze zullen nog deel krijgen aan de zegeningen Gods in de toekomst. Want niet noodzakelijk ontvangt men die dingen al hier. Maar er zijn er die soms hier dat al ontvangen hebben als bewijs van dat God zijn woord gestand doet. Dat is maar waar het om gaat. En dat voorbeeld zouden wij navolgen. Nou goed. In ieder geval van Mozes wordt gezegd zelfs dat hij zag op de vergelding des loons. Hij achtte de versmaadheid van Christus, want hij was immers een type van Christus. Hij achtte de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Want de versmaadheid van Christus was rijker dan de schatten in Egypte. Want de versmaadheid van Christus wordt veranderd inderdaad in vergelding des loons. Zoals het staat hier in vers 26. En daarmee hebben we een aardige aanloop naar Hebreeën 12. Waar het laatste voorbeeld ons gegeven wordt. Niet omdat het minst belangrijk is, maar juist tegenovergestelde. Het wordt voor het laatst bewaard, opdat de apostel op dat voorbeeld verder uitgebreid zou kunnen ingaan. En dat voorbeeld is het voorbeeld van de Heer Jezus. Waar staat in Hebreeën 12 vers 1? Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk, want de wolk staat voor geestelijke dingen, een wolk der getuigen rondom ons hebben. En wolk der getuigen betekent gewoon, het zijn getuigen, maar in geestelijke zin. Want letterlijk, getuigen zijn niet meer. Zij hebben dat al gedaan en hun leven zelf is een getuigenis van het woord Gods en van leven uit geloof. En zij spreken nu nog, en getuigen dus nu nog, nadat zij gestorven zijn. Echter niet zelf en persoonlijk, maar ze doen dat op overdrachtelijke wijze, via de Bijbelse geschiedenis. En dus heten het geestelijke getuigen. En voor geest krijgen we ook een type ingevuld, namelijk een wolk. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende. Ik moet erbij zeggen, voor de goede orde, ik vergeet het tegenwoordig. Getuigen zijn niet degene die ergens bij stonden en ernaar keken. Maar getuigen zijn degene die er vervolgens over spreken. Die spreken. Getuigen spreken. Ze kijken niet, ze spreken. En ze spreken over wat zij gehoord hebben of over wat zij gezien hebben. Dat heb ik nagevraagd bij Johannes. 1 Johannes staat dat. Daar staat hetgeen wij aanschouwd hebben van het woord des levens. Dus aanschouwd heeft hij het, heeft het ook gezien. En dat verkondigen wij u. Of dat getuigen wij u. Of daar zijn wij getuigen van. Discipelen werden pas getuigen, niet toen ze erbij stonden en er naar keken, maar ze werden pas getuigen vanaf de Pinksterdag. Toen zij niks meer zagen, toen spraken zij namelijk. Nou, bij een rechtbank weet je wat een getuige is. Maar je zegt, ik ben ergens getuige van geweest, dan gebruik je het woord getuige in de verkeerde betekenis. Dat is niet de betekenis. Maar op het moment dat je voor de rechtbank geweest bent en verantwoording hebt afgelegd van wat je gezien of gehoord hebt, dan kun je zeggen, ik ben getuige geweest. Heb je dat? Nou. Dus deze wolk der getuigen zijn niet degenen die nu naar ons kijken, zoals sommige verklaringen zeggen. Zo van, die zijn er al en die zijn aan de kant gaan zitten op de tribune om te zien hoe wij de loopbaan lopen. Misschien is het wel zo. Ik denk het niet trouwens. Maar misschien is het wel zo. Maar het staat hier in ieder geval ook niet. Hier staat, zij spreken nog nadat zij gestorven zijn. Dat was vers 4 van hoofdstuk 11 overigens. En ze zijn nog steeds ons voorbeeld. Ze spreken nog tot ons. Ze zijn sprekende voorbeelden. Heb je dat? Ik ben blij met dit soort Nederlandse uitdrukkingen. Een sprekend voorbeeld. Eigenlijk een pleonasme, maar goed. Nou, terwijl wij dan zo'n grote wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, in de schrift namelijk, laat ons afleggen, want wij zouden onthouden, in plaats van houden, laat ons afleggen alle last Namelijk de zonde. Namelijk ongeloof. Want dat is het in Hebreeën altijd. Zondigen is altijd ongeloof. Niet overal waar, maar in Hebreeën in elk geval wel. Laat ons dus geloof, we zouden immers leven uit geloof, laat ons dan ongeloof afleggen. Laat ons dus afleggen alle last, namelijk de zonde, die ons wellicht, denk ik altijd, die ons wellicht omringt, waarmee we behangen zijn, zal ik maar zeggen, die we aan alle kanten meetorsen. En laat ons met leidzaamheid lopen, we bereiden tot lijden, afzien is het in dit geval dus. Lopen of rennen, de renbaan die ons voorgesteld is. En daarbij zouden we zijn voorhoudende het woord des levens. Zij Filippenzen. En hier staat voorhoudende de overste leidsman aan verleiden des geloofs. Kortom, voorhoudende Jezus. Maar hij is het woord des levens. Toch? En anders zeggen we, zoals hij het woord des levens voor zich hield, zo zouden wij dat ook doen. En zouden navolgers zijn van het woord. Maar we zouden ook navolgers zijn van Christus. Dat op vele plaatsen uiteraard. Dus laten wij zien op de overste leidsman. En overste leidsman, u begrijpt hopelijk dat dat een pleonasme is. Dat is ook twee keer hetzelfde. De overste. Dat is namelijk de voorste. Het woord is nogal verbasterd, maar het is gewoon voorste. En leidsman is per definitie de kopman en dus de voorste. Maar samen is het de vertaling van één woord in het Grieks. En dat betekent gewoon de voorste. De eerste. Archegos. De eerste. Beetje plechtig woord overigens. Dus heeft men het ook wat plechtig vertaald. Maar ziende op de voorste, op de leidsman. Degene die namelijk de weg geopend heeft. U weet wel, die verse en levende weg ook. Uit Hebreeën 10, de weg, de waarheid en het leven uit Johannes 14. Hij is dus de weg, maar je kunt ook zeggen, hij is de eerste die die weg gegaan is. Dus ziende op de overste leidsman, maar hij is niet alleen de eerste die deze loopbaan gelopen heeft. Hij is ook in bijzonder de eerste die de loopbaan voleindigd heeft in die zin dat de prijsuitreiking reeds heeft plaatsgevonden. Want eerlijk gezegd, Er waren er voor de Heer Jezus die deze loopbaan liepen. Dat wil zeggen, als die loopbaan niet anders is dan leven uit geloof, dan hebben we net een hele reeks van lopers gehad hier uit Hebreeën 11. En die hebben allemaal hun aardse loopbaan gelopen voordat de Heer Jezus dat deed. Zodat ik geneigd ben te zeggen dat de Heer Jezus weliswaar de loopbaan op echt voorbeeldige wijze gelopen heeft, zoals als voorbeeld wellicht voor al die oud-testamentische geloven. Hij is degene die dat op volkomen wijze gedaan heeft. Maar de strekking van deze uitdrukking hier in Hebreeën 12 vers 2 is niet dat hij de eerste was die de loopbaan liep, maar hij was de eerste die de loopbaan liep en beëindigde zodanig dat de prijsuitreiking reeds heeft plaatsgevonden. Hij is dus niet zozeer de eerste die de loopbaan liep, maar hij is de eerste die bekroond geworden is. En dat staat er dus ook. Overste leidsman en voleinder des geloofs. Hij is de eerste die de prijs ontvangen heeft. Jezus heet hij. Want het gaat uiteraard om een mens die uit geloof leeft. En dus krijgt hij ook de naam mee hier die hij als mens droeg. Jezus. Heeft hij dan de loopbaan gelopen? Ja, dat is degene die voor de vreugde die hem voorgesteld was. Welke vreugde? Nou, een beter en blijvend goed in de hemelen. Grote vergelding des loons. De vervulling van de belofte. Kortom, behouding de houdenis der ziel. Kortom, een kroon of hoe het maar heten mag. Uit hoofdstuk 10. Dat was die vreugde die hem voorgesteld was. Want men zou immers de loopbaan lopen en iets voorhouden, voor zich houden, iets navolgen, zich ergens op richten. Wel nu, dat heeft hij gedaan. Hij heeft namelijk voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis verdragen. Dat is een van de termen voor het lopen van de loopbaan. Verdragen. Hangt samen met die lijdzaamheid van vers 1. Hij heeft het kruis verdragen. Kortom, hij heeft de schande veracht, waarbij de gedachte is dat het kruis in het algemeen uitdrukking is, uitbeelding is van schande. De smaadheid van Christus uit hoofdstuk 11. Daar genoemd in verband met Mozes. Maar goed, hij heeft het kruis verdragen, namelijk schande veracht. En is gezeten, is de rust ingegaan, betekent de uitdrukking ook. Maar je kan hem maar één keer vertalen, helaas. Hè? Wij kunnen hem meerdere keren vertalen. Dus we zeggen, hij is gezeten op de troon. Maar de term betekent ook, hij is de rust ingegaan. Hij is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Hetgeen natuurlijk een verwijzing is, een betrekkelijk vrije verwijzing is, naar Psalm 110. Maar ja, die psalm wordt in de Hebreeënbrief vele malen aangehaald. Net als Psalm 2. Die van, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. Samen met Psalm 2, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Inhoud van de beide teksten is volstrekt hetzelfde. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, zit aan mijn rechterhand. Psalm 110, totdat ik uw vijanden zal stellen tot een voetbank uw voeten. En dan weer verder in Psalm 2, eis van mij en ik zal u geven de heidenen, uw vijanden namelijk, tot uw bezitting.